Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
het rapport. De NPO is beland in de grootste crisis in jaren.
Dan de reden dat Sven en Thijs uit elkaar zijn.
Plus, de VPRO blijft veel te stil over Theo Maassen.
Verder de grenzeloze naïviteit van Hanneke Groenteman.
En de hoofdredacteur van de Volkskrant ligt niet wakker van ongekende persbreidel. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Deze week kwam na lang wachten het rapport naar buiten van de Commissie van Rijn. Zij deden onderzoek naar wangedrag achter de schermen bij de NPO. Victor, wat vinden we hiervan?
Ja, het was natuurlijk veel erger dan verwacht. Ik denk echt dat de NPO beland is in een van de grootste crisis sinds de oprichting. Het is echt vele malen erger dan we hadden verwacht. 1484 personen geven in dat rapport aan het slachtoffer te zijn geweest van of getuige te zijn geweest van pestgedrag, intimidatie, seksisme of discriminatie. Dat zijn echt ongelooflijk veel mensen. En een deel wisten we al, de verbale intimidatie, vooral door Matthijs van Nieuwkerk, die is heel duidelijk beschreven in de Volkskrant. Ook wat er gebeurd is op dat vlak bij NOS Sport is in die krant verschenen. Maar de fysieke intimidatie, daar hadden we nog niet zoveel over gehoord. Dat is echt nieuws. En het seksuele deel hadden we ook nog niet zo gehoord. Nou, dat is er ook bijgekomen binnen het rapport.
Ja, precies. Dus er kwamen nieuwe dingen naar buiten. Daar schrok ik van, maar ook, ja, we kunnen het echt niet langer afdoen als incidenten. Er wordt hier echt een patroon blootgelegd wat over programma's heen gaat, over omroepen heen gaat. Dit is echt een heel breed probleem.
En ik durf ook wel te zeggen, dit rapport is natuurlijk een onderzoek naar de NPO. Het is wat mij betreft ondenkbaar dat dit niet bij de commerciële zou gebeuren. Of dat bij alle externe productiehuizen het er allemaal perfect aan toe gaat. Dus ik denk dat de waarde van dit rapport is dat heel veel mensen zich nu gehoord voelen. Maar ik denk dat de realiteit is dat er extreem veel mensen nog steeds in de media rondlopen die zich nog niet gehoord voelen. En wat dat betreft denk ik ook dat dit een oproep moet zijn naar iedereen die in de mediabranche werkt en die verantwoordelijkheid draagt om te zorgen dat dingen beter gaat. Dus dat gaat voor de mensen die bij Talpa daar in de leiding zitten. Dat gaat voor de mensen die bij RTL in de leiding zitten. Dus Frans Klein die nu bij Talpa zit. Dit is ook een oproep aan jou om het leven daar te beteren. Voor Peter van der Vorst precies hetzelfde.
Ja, je zag overigens dat de commissie volgens mij ook wel moeite heeft gedaan om te zorgen dat het goed naar buiten gebracht kan worden. Dat het goed gecommuniceerd kan worden. Dus bijvoorbeeld die wordclouds die je op heel veel plekken hebt gezien. Volgens mij hebben ze echt nagedacht van hoe kunnen we in één screenshot dat echt, ja, ook bij de talkshows in beeld getoond kan worden, laten zien hoe breed het probleem is en hoe erg de dingen zijn die hier spelen.
Ik denk dat het de meest geciteerde slide is van het hele rapport. De 11e pagina was dat inderdaad, ja. Maar dat somt inderdaad alle gedragingen op die toch allemaal wel vrij opmerkelijk zijn. Wat mij overigens ook opviel is dat de hele grote aandacht die er was voor dit rapport. Het was echt iets wat het hoofdonderwerp was van alle talkshows. En ook het NOS Journaal opende er uiteraard mee om 8 uur. Maar het resoneerde echt bij het publiek. Want die talkshows die er veel aandacht aan besteden, die zijn allemaal echt heel goed bekeken. Sophie en Jeroen die zaten op bijna 1 miljoen kijkers. 980.000 kijkers volgens Tina Nijkamp. En die hebben gewoon bijna hun hele uitzending eraan besteed. En dat is echt aanzienlijk hoger dan normaal. Dus het resoneert echt. Ook Umberto had meer kijkers dan normaal. 625.000 kijkers. Die hadden ook een heel erg lang gesprek erover. Nieuwsuur met Frederike Leeflang zat hoger dan normaal. En Lubach, die juist minder aandacht had voor het rapport. Ik vond eigenlijk een beetje een zwakte bot. Maar die zaten ook onder hun gemiddelde. Die hadden een heel groot blok over de formatie. Ik vind wel vaker bij Lubach dat op actuele gebeurtenissen, als er groot nieuws is, dat ze daar niet altijd op weten in te springen. Dat is echt een verschil met de grote late night comedians in de Verenigde Staten. Die zijn heel erg actueel. Als het die dag is gebeurd, kunnen zij het er minutenlang 's avonds over hebben. Arjen en zijn team zijn daar iets minder goed aan. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik vind het nog steeds een heel erg leuk programma. Maar iets actueler had in dit geval wel gemogen wat mij betreft.
Ja, en als we zelf nou even de inhoud induiken. Hè? Want een van de grote vragen die ik toch wel heb ook is van, nou, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, ja. Het, dit is toch bizar dat dit gebeurt. Hoe kan dit, Victor?
Nou, weet je wat het is? Kijk, het rapport probeert daar natuurlijk antwoord op te geven in de ongeveer 124 pagina's die het telt. Plus daarna nog een heel aantal bijlagen. Maar ik heb er ook vooral eens even over nagedacht. En ik probeer het terug te brengen tot de kern. Van wat gaat hier nou in essentie mis? En ik denk wat het in essentie het probleem is dat de machtsverschillen op een redactie gewoon veel en veel en veel te groot zijn geworden. En dit is tevens waarom het ontzettend moeilijk is om op te lossen. Hè? Dus iedereen is ook wel een klein beetje sceptisch van, gaat dit nou echt een verandering teweeg brengen? Die is denk ik terecht, die scepsis. Want het is moeilijk om dit te veranderen. Maar die machtsverschillen zijn heel groot. Want aan de ene kant heb je iemand zoals Matthijs van Nieuwkerk. Die heeft ontzettend veel macht bij De Wereld Draait Door. En dat die macht komt voort uit het feit dat hij bijna onvervangbaar is. Hè? Hij heeft een status die je niet zo vaak ziet bij mensen in het bedrijfsleven. Hè? Misschien Steve Jobs bij Apple, die had ook een machtspositie die vergelijkbaar was. Maar Matthijs van Nieuwkerk werd gezien als iemand die kijkers trok. En in zekere zin bleek dat te kloppen, want alle opvolgers van Matthijs van Nieuwkerk, die weten niet te scoren wat hij scoorde. Margriet niet, Filan niet, Renze niet, Galiet niet, Sophie niet, allemaal scoren ze lager. Dus hij was in zekere zin onvervangbaar. Maar dat betekende dat wanneer hij over de scheef ging en een directeur hem daarop aansprak, dan had die directeur het vervolgens lastig. Want als hij niet door één deur kon met de grote ster van die omroep, dan had zo'n directeur wat uit te leggen. Want ja, als jij als directeur er verantwoordelijk voor bent dat Matthijs denkt van, ik voel me toch niet zo thuis hier, ik ga naar de commerciële, ja, dan is BNNVARA het kip met de gouden ei kwijt. Dus zo'n directeur is formeel gezien hoger in de hiërarchie, maar informeel is die niet hoger in de hiërarchie. En dat is een van de problemen.
Dat is inderdaad, denk ik, dat heb je ook eerder in de podcast geanalyseerd, volgens mij waar het misgaat. Ik vergelijk dat dan een beetje met een sportteam waar op een gegeven moment de trainer natuurlijk formeel de baas is. Ja. Maar ja, als iedereen weet dat een bepaalde speler in het team belangrijker is voor succes dan de trainer, dan kan de trainer wel iets zeggen. Maar ja, uiteindelijk weet iedereen dat die ene speler, die ene topspeler, dat is degene die bepaalt wat er gaat gebeuren.
Ja, klopt. Ja, klopt. En dit zijn dus allemaal directeuren die denken van, ik moet wel door een één deur kunnen met Matthijs. En dat betekent dat ze hem niet durven aan te spreken. En dan begrijp ik ergens waar het gedrag van Matthijs uit voortkomt. Hè? Dus ik praat dat natuurlijk absoluut niet goed, want ik denk dat het verschrikkelijk is. Maar diplomatiek zijn kost gewoon heel veel moeite en tijd en energie. Hè? En je staat enorm onder druk om dagelijks een talkshow af te leveren. Als jij alles op een beleefde manier, als jij kritiek naar jouw redacteuren, waar op zich natuurlijk niet zoveel mis mee is, als je kritiek op een beleefde manier gaat formuleren, dan moet je nadenken over hoe je dat gaat formuleren. Het is veel makkelijker om gewoon te zeggen van, jij deugnietje, met een verschrikkelijk persoon, hoe durf je? En dat lucht ook nog eens een keer op. Dus als zo iemand daar niet in gecorrigeerd wordt, dan zie je dat er excessen ontstaan. En dat is natuurlijk precies hetgeen wat gebeurd is. Dus die machtsverschillen, die zijn een deel van dat probleem. Die presentator is veel en veel te machtig. En wat daar tegenover staat, is een redactie die extreem vervangbaar is. Dus je hebt een presentator die ontleent zijn machtbasis aan het feit dat hij haast onvervangbaar is. Maar een redacteur is zeer vervangbaar, want iedereen die een redacteur is, die heeft moeten vechten voor zo'n baan. En er zijn waarschijnlijk 100 andere mensen die ook bij De Wereld Draait Door hadden willen werken. En dat zijn allemaal ook jonge, energieke mensen die een bepaald talent hebben, die nog enigszins competent zijn ook. Dus die kunnen zomaar jouw baan vervullen. Ja, het is zo makkelijk als je denkt als Matthijs zijnde, denk van ja, die staat mij niet zo aan, ik ga maar voor iemand anders. Er zijn gewoon 100 andere mensen die het zouden kunnen.
Ja, en daar komt natuurlijk nog bij dat er, denk ik, terecht wel nadruk is op de vaste contracten voor redacteuren. Want als je een kort contract hebt, kan je ook nog eens heel makkelijk weggestuurd worden. Je bent dan echt overgeleverd aan de bazen.
Precies. Daarom denk ik ook inderdaad dat als die machtsverschillen het echte probleem zijn, dan is eigenlijk de oplossing om te zorgen dat je die probeert kleiner te maken. En ik denk dat die kortlopende contracten, hè, die dus soms echt maar een paar weken kunnen zijn, dat mensen echt maar soms voor een paar weken worden ingehuurd, dat moet echt zoveel mogelijk beperkt worden tot het minimum. Je wil het liefst mensen een vast contract geven, want dan is het makkelijker om weerstand te bieden tegen het gedrag van dit soort mensen.
Ja, zie je natuurlijk ook in het bredere bedrijfsleven. Hè? Dat aan de ene kant heeft het volgens mij heel erg voordelen om een soort van flexibele schil te hebben met heel veel ZZP'ers in het bedrijfsleven. Iemand die afhankelijk is voor zijn werk morgen of volgende week of volgende maand van de directie. Ja, is dat degene die het meest kritisch gaat zijn intern? Nee, natuurlijk niet. Ook daar zie je volgens mij in het bredere bedrijfsleven dat een van de nadelen is van al die korte contracten of ZZP'ers. Dat er weinig mensen nog echt met een vuist op tafel durven slaan.
En Het is ook zo dat er heel veel gesproken is over trainingen voor leidinggevenden. Nou, weet je, ik op zich kan dat in sommige gevallen goed zijn. Hè? Het kan denk ik nooit kwaad in zekere zin. Maar ik ben een klein beetje sceptisch of dat nou echt het probleem gaat oplossen. Want het kan zo zijn dat het niet per se falend leiderschap is omdat die mensen niet de vaardigheden hebben, maar omdat ze niet de incentives hebben om het gewenste gedrag te vertonen. En als dat niet het geval is, dan kan je ze 1000 trainingen geven, maar dan gaat dat simpelweg niet werken.
Nee. En als we nou kijken, want een van de grafieken die ook in het rapport terugkwam, is een grafiek waar je kon zien bij welke omroepen de meeste klachten binnenkwamen. Hè? Van wat waren nou de omroepen die eruit sprongen? En een van de omroepen die daar, de belangrijkste omroep die daar uitsprong, dat was BNNVARA. Dus het was niet alleen de wereld draait door, denk ik. Dit is een breder probleem bij BNNVARA. Heb jij nou enig idee waarom dat nou zozeer opspeelt hier?
Ja, kijk, ik denk wat hier voor een deel meespeelt, hè, dat ik denk dat dat een onderdeel is van het verhaal, is dat er ook een bepaalde morele superioriteit is bij BNNVARA. Hè. De reden dat zij de kroon spannen, is omdat daar heel veel mensen werken die denken van, ik weet het beter dan heel veel andere mensen. Ik ben moreel superieur. Hè. Ze hebben de neiging om met het vingertje te wijzen naar heel veel andere mensen. En de reden dat dat af en toe een nadeel kan zijn in dit soort situaties, is dat dat ervoor zorgt dat je bij jezelf denkt van, ik doe hier misschien niet zulke goede dingen. Wat ik met Matthijs heb gezien, dat was niet helemaal goed. Maar weet je, per saldo, onderaan de streep zijn wij goed bezig en moreel superieur. We zijn nog steeds veel beter dan gemiddeld. Dus dan zie ik dit maar even door de vingers. Dus mensen die zichzelf als moreel superieur achten, die hebben de neiging om vervolgens allerlei wangedrag door de vingers te zien. Het is dus eigenlijk vaak een slecht teken als mensen zich moreel superieur zien. Dus dat heb je ook gezien bijvoorbeeld bij de katholieke kerk. Dat stond ook bol met allerlei schandalen, met verschrikkelijke pedofilie schandalen. Ook een instituut wat is gebouwd op de eigen morele superioriteit. En nou ja, goed, het was alles behalve moreel superieur.
Ja, ik weet niet of dat het is. Ik denk wel dat mensen zichzelf en hun werk daar misschien net iets te serieus nemen. He, want ik dacht wel van, mijn god, je maakt een televisieprogramma. He, je bent geen medicijn voor kanker aan het ontwikkelen. Je opereert niemand. Je bestuurt geen vliegtuig. Je bent geen luchtverkeersleider. En als je maar hard en vaak genoeg roept dat je de Champions League doet, dan ga je op een gegeven moment denk ik zelf geloven dat je Messi bent. En dan ga je neerkijken op al die andere mensen die simpel werk hebben, minder belangrijke dingen doen. En daar gaat het volgens mij ook al mis.
Dat denk ik ook hoor. Ik denk zeker dat sommige mensen het wel iets relaxter kunnen nemen allemaal. En om het een klein beetje te nuanceren, het is natuurlijk dat BNNVARA inderdaad de kroon spant. Wat er bij DWDD gebeurt, is wel echt schandalig. Maar ook bij WNL en de NOS, die kwamen niet goed uit dit onderzoek. Dus ook daar is er behoorlijk wat werk aan de winkel.
Ja. En welke consequenties moet dit verder nog hebben voor de mensen en voor de bestuurders? Ja. Want dat is natuurlijk ook een discussie van, kan iedereen zeker nu blijven zitten waar die zit?
Ja. Ja, weet je, ik vind het best wel lastig. Want er is natuurlijk nog niemand die daar verantwoordelijkheid voor heeft genomen. Hè. Er is niemand vertrokken. Matthijs van Nieuwkerk is terug. Frans Klein is terug. Gerard Timmer, die nu de baas is van de NOS in 2018. Die was daarvoor de baas van BNNVARA tussen 2014 en 2018. Dus die was zowel de baas bij de omroep waar DWDD een groot probleem was, als de baas bij de NOS waar nu NOS Sport en NOS Nieuws dus ook trouwens een groot probleem is. Ik vind het best wel gek dat er niemand is die daar verantwoordelijkheid voor neemt. En kijk, ik denk daarover twee dingen. Ik denk ten eerste dat verantwoordelijkheid nemen een signaal is naar het publiek dat je dit serieus neemt. Wat ik ook zei over die kijkcijfers van de talkshows, ik denk dat mensen dit echt goed in de gaten houden. Ik denk dat er een verlangen is van het publiek dat de NPO, dat betaald is met belastinggeld, laat zien dat ze dit serieus nemen. En dat betekent dat er mensen hun baan gewoon simpelweg moeten verliezen. Mensen die de verantwoordelijkheid dragen als bestuurder voor wat er is gebeurd onder hun tijd als bestuurder. Ik denk daarnaast is het zo, een cultuurverandering begint gewoon simpelweg bij de top. Je kan niet met dezelfde mensen in dezelfde omgeving een nieuwe cultuur gaan smeden. Dat is gedoemd om te mislukken. Dus je hebt nieuwe leiders daar nodig. Mensen die op een andere manier de zaak daar aansturen. En dat is de manier om die cultuurverandering te krijgen. Dus ook om die reden denk ik van, daar moeten echt mensen gewoon vervangen worden.
Ik denk dat dat wel onvermijdelijk is. Tegelijkertijd zie ik in de politiek natuurlijk dat je heel vaak dan een minister hebt die terugtreedt, die moet opstappen. En ik heb eigenlijk nooit het idee dat er nou echt wezenlijk iets gaat veranderen met een nieuwe minister. Maar ik zie ook wel dat inderdaad de cultuurverandering misschien wel lastig is als je met exact dezelfde mensen blijft werken.
En ik zat me ook soms wel een klein beetje te ergeren aan die bestuurders die dan in talkshows hun empathische gezicht heel sterk aan het oefenen waren daar. Ik denk van ja, het is heel goed om empathie te laten zien, maar dat is echt maar een heel klein deel van verantwoordelijkheid nemen. Als bestuurder is het gewoon zo dat, ook al heb je er zelf niet direct de schuld aan, dat is in sommige gevallen misschien wel zo, misschien in sommige gevallen niet zo. Verantwoordelijkheid nemen hoort er uiteindelijk bij en verantwoording afleggen ook.
Ja, er is ook wel kritiek geweest op het rapport. Hè? Want een van de dingen is, ik las dat een aantal, Frans Klein en Matthijs van Nieuwkerk, die hebben direct advocaten in de arm genomen om te reageren. Maar het kritiekpunt was dat er toch wel heel beperkte hoor en wederhoor was bij het rapport.
Ja, klopt. Ja, kijk, ik ben er ergens ook wel gevoelig voor die kritiek. Kijk, ik snap waarom ze dat uiteindelijk niet hebben gedaan. Want, of tenminste, dat ze hebben niet in elk individueel geval van wangedrag proberen te achterhalen of dat nou volledig klopt. En ik kan me die keuze voorstellen. Dus waarheidsvinding zou een doel van een rapport kunnen zijn, van een onderzoekscommissie. Maar ja, ga maar eens 10 jaar terug in de tijd om te kijken of Matthijs van Nieuwkerk inderdaad heeft staan schreeuwen naar iemand toe. Heeft die persoon die het slachtoffer daar is, het zich wel goed herinnerd? Weten de omstanders, wie waren de omstanders ook alweer? Probeer dat allemaal maar eens terug te halen. Het kost gigantisch veel tijd, gigantisch veel middelen. En de vraag is ook een klein beetje wat je er nou mee opschiet. Het doel van dit rapport was niet zozeer waarheidsvinding, maar om alle verhalen op te tekenen en daarin patronen te herkennen om zo de risicofactoren te destilleren om te kijken van wat moet nou anders in het vervolg waardoor dit soort dingen niet meer gebeuren. En dat vind ik op zich een hele constructieve insteek van het rapport. En dat was het doel. En dan ontkom je er niet aan om natuurlijk met voorbeelden te illustreren wat er dan misgaat. Maar als mensen zeggen van ja, Matthijs van Nieuwkerk heeft hier mogelijk iemand niet naar de keel gegrepen, dan denk ik van dat is een beetje besides the point. Want of dat nou gebeurd is, kun je inderdaad op basis van dit rapport niet helemaal met 100% zekerheid zeggen. Maar wat je wel kunt zeggen is, dit is allemaal opgetekend uit meerdere bronnen. De commissie zegt, we hebben alleen maar dingen opgeschreven als het werd gezegd door meerdere mensen in de enquêtes, in de vragenlijsten en in de persoonlijke gesprekken met mensen. Dus meerdere mensen hebben gezegd dat dit gedrag er is geweest. Ja, in een individueel geval zat het misschien net wat anders, maar het is wel gewoon meerdere keren gebeurd dat er fysiek geïntimideerd is.
Ik snap wel de worsteling, hè? Want je wil aan de ene kant gedragspatronen blootleggen. Aan de andere kant wil je het niet te veel over personen hebben. Maar er stond dan wel in de tekst dan de presentator. Waarbij iedereen natuurlijk weet om wie het ging. Hè? Dus ik snap wel dat je dan als persoon wel denkt van ja, shit man. Leuk dat je gedragspatronen wil blootleggen. Maar ja, als je dan toch hele concrete dingen over mij zegt, dan heb ik daar toch wel een probleem mee.
Ja, klopt. Nee, dat ben ik er ook wel een beetje mee eens. En ik denk ook wel dat er een kern van waarheid in de kritiek zit, dat sommige mensen wel heel erg te worden uitgelicht. Hè? Want Frans Klein, ja, ik ben het op zich met alle kritiek op hem eens. Maar het is natuurlijk ook inderdaad een terecht punt dat er meerdere directeuren daar hebben gezeten die buiten schot worden gehouden. Omdat die gewoon simpelweg minder bekendheid hebben. Er zit een bepaald selectief element in. Maar goed, neemt niet weg dat wat we hier zien wel echt een hele ernstige zaak is.
Ja, en stel nou dat jij RTL 4 was. Hè? Jij was Peter van der Vorst. Zou jij doorgaan met Matthijs van Nieuwkerk?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Kijk, ik vind dat ze bij RTL 4, ze hebben gewoon verkeerd gegokt. Dat is wat er gewoon is gebeurd. Hè? Dus we dachten allemaal dat dit rapport wel mee zou vallen. Dat het allemaal niet zo ernstig zou zijn. Dat het meer een herhaling van het Volkskrant artikel zou zijn. En met die gedachte, als dat ook was gebeurd deze week, dan is het best logisch dat je had gezegd in december, oké, we trekken Matthijs van Nieuwkerk aan en hij kan bij ons aan de slag. Maar ja, er is een risico dat het toch erger is dan je dacht. En dat is precies wat er is gebeurd. Dus Peter van der Vorst heeft erop gegokt dat het wel meevallen en hij heeft verkeerd gegokt. En ik denk dat hij met de gebakken peren zit. En ja, dat nieuwe programma van Matthijs, dat gaat over 2,5 maand beginnen. Ja, het is ondenkbaar dat dit allemaal vergeven en vergeten is. Hè? Dit gaat gewoon een hele grote impact hebben op hoe hij wordt gezien. Ik denk dat mensen op een andere manier naar Matthijs kijken. Ik denk dat er veel minder interesse in Matthijs gaat zijn. Het is toch degene die mensen naar de keel heeft gegrepen. Zo zal het publiek dat zien. Dus ik denk dat dat echt een intens slechte start is. Ik denk wel dat RTL bewust bekend maakte afgelopen vrijdag dat zij hem ook hebben gevraagd voor een programma rondom de Olympische Spelen, wat dagelijks te zien zal zijn in het tijdstip van de late RTL talkshow. Het is natuurlijk heel opmerkelijk nieuws om te midden van deze hele rel naar buiten te brengen. Maar ik zie het als een steuntje in de rug van RTL 4 voor Matthijs van Nieuwkerk. Het is een manier om critici te demotiveren van ga je maar op anderen richten. Matthijs, die gaat hoe dan ook niet vertrekken. Ja, precies. Het gaat niet veranderen. Ja, of dat echt zo is, ja, we gaan het zien eerlijk gezegd. Maar het is een hele slechte start. En één ding over Matthijs van Nieuwkerk nog. Ik denk dat één ding wel hartstikke duidelijk is geworden. Dit zal forever en altijd aan hem blijven kleven. Het zal nooit meer de man zijn die door iedereen werd bejubeld. Er komt altijd een maar achteraan. Ja, hij is een goede presentator. Hij is een goede programmamaker. Maar wat er is gebeurd achter de schermen van De Wereld Draait Door ging veel te ver. En ik denk zelfs dat uiteindelijk in zijn necrologie, hè, over hopelijk een hele lange tijd, hè, niet binnenkort, maar over een hele lange tijd, maar het zal de tweede zin van zijn necrologie zijn. Hij was journalist en tv-presentator, 15 jaar lang het gezicht van De Wereld Draait Door. Maar, en dan zin 2, hij was ook verantwoordelijk voor het wangedrag achter de schermen bij DWDD.
Ja. Misschien nog één ding. Het viel me wel op dat een aantal omroepen volgens mij goed hebben nagedacht over hun communicatiestrategie. Want ook BNNVARA wist natuurlijk dat zij een belangrijke rol zouden spelen in die hele discussie rondom dit rapport. Ze hebben eerder natuurlijk ook bepaalde dingen kunnen zien volgens mij om daar iets op te reageren. Volgens mij had BNNVARA een hele duidelijke strategie. Zorg dat de aandacht zoveel mogelijk wordt verlegd naar Matthijs van Nieuwkerk. Ja. En, je zag dat Suzanne Kunstler direct overal te zien was. Er was een interview in de Volkskrant waar ze naar Matthijs van Nieuwkerk wees. Ze werd geïnterviewd bij Nieuwsuur waar ze direct naar Matthijs van Nieuwkerk verwees. Het Volkskrant interview zat vol met informatie die ze volgens mij eigenlijk alleen van BNNVARA konden hebben. De strategie van BNNVARA was in ieder geval van elke dag dat het over Matthijs van Nieuwkerk gaat, is een goede dag voor ons.
Ja, dat denk ik inderdaad ook. Ja, ja precies. Ja. Want als zij het vermaakt tot een Matthijs van Nieuwkerk probleem, dan is het geen BNNVARA probleem. En als het een BNNVARA probleem is, dan zou het mogelijk een probleem kunnen zijn voor Suzanne Kunstler. Dus ik denk dat dat inderdaad de strategie was. Ik denk ook dat ze wel dat Matthijs als RTL wel echt overvallen was door het feit dat Suzanne Kunstler in de Volkskrant zo specifiek was over het fysieke wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Hij ontkent dat. Jij kijkt er misschien anders naar, maar ik zie dat als van hij heeft dat fysieke wangedrag niet gemeld bij RTL. Daarom ontkent hij het nu.
Moest hij het ook wel ontkennen?
Precies, moest hij het ook inderdaad wel ontkennen. Hij had niet verwacht dat Suzanne Kunstler zo specifiek met die aantijgingen zou komen. Nee. Ik moet je eerlijk zeggen, ik geloof geen barst van die ontkenning van Matthijs van Nieuwkerk. Want nogmaals, in het rapport wordt hij niet expliciet genoemd, maar in het rapport staan alleen maar dingen opgeschreven die door veel mensen zijn gezegd. En Suzanne Kunstler heeft ook met 120 mensen gesproken. Die zegt dat niet zomaar.
Ja, het is wel een gevaarlijke ontkenning overigens ook. Hij heeft natuurlijk sorry gezegd voor een hoop, maar hij zei heel expliciet, dit is nooit gebeurd.
Klopt.
Ja, als nu alsnog mensen naar buiten treden die zeggen van ja, maar dat is wel gebeurd.
Ja.
Ja, dan heeft hij opnieuw een heel groot probleem.
Dat denk ik ook. En ik vind het ook wel opmerkelijk dat hij het alleen maar ontkent. Je zou ook kunnen zeggen van als je echt vindt dat het smaad en of laster is, dat je dan aangifte doet. Het feit dat hij dat niet doet, zegt misschien ook wel wat. Maar goed, misschien gaat hij dat alsnog doen deze week. Dat kan.
Ja, zullen we het gaan hebben over Hanneke Groenteman?
Ja, nou ja, we hebben het vorige week hadden wij het erover. Want we hadden bij onze rubriek Vraag Twik en Lars een vraag gekregen over van hoe denken jullie dat Sophie gaat praten over de Galitzaak in haar eerste aflevering.
Ja.
En toen was ons voorspelling van het zal waarschijnlijk kort en zakelijk zijn.
Ja, nou, dat was het niet.
Dat was het niet, nee.
Nee, slechte voorspelling. Ik denk overigens wel dat ze beter af was geweest als ze wel zich aan ons advies had gehouden. Want nu,
dat denk ik ook.
Ja, ik denk dat ze niet geholpen werd door Hanneke Groenteman, die direct helemaal losging en alles zei om Galit Kazem te bagatelliseren wat er mogelijk hier speelt. Hè, hoge bomen vangen veel wind. Ja, ons overkomt allemaal wel eens wat en zo. Kijk, het punt is, we hebben het hier niet over iemand die ziek thuis zit, hè, maar om iemand die in verband wordt gebracht met zaken waarvoor je meerdere jaren de gevangenis in kunt gaan. Dat is dus even van een andere orde. Ja, misschien om ook dat wel even helder te krijgen dan alles waar Matthijs van Nieuwkerk tot nu toe mee in verband wordt gebracht. Dus ik snapte niet goed waarom zij hier zo erg vooruitliep op de resultaten van de onderzoeken.
Nee, dat snapte ik ook niet. Volgens mij was de strategie van Sophie om het redelijk zakelijk te houden. Ik begrijp ergens ook nog wel waarom zij Galit een lieve collega noemde. Dat ja. Begrijp ik in de zin dat hij gewoon ja, een lieve collega kan zijn. Hè? Dat zegt niks over zijn gedrag op andere plaatsen. Maar Hanneke Groenteman die ging zoveel te ver door hem gewoon een lieverd te noemen. En dan denk ik bij mezelf, dat gaat mij toch wel echt 7 kilometer te ver.
Ja, we gaan na de tune nog heel veel over deze zaak zeggen. En misschien kan Hanneke Groenteman daar even naar luisteren voordat ze hier wat meer over zegt.
Ja, zeker. Dat lijkt me een goed idee inderdaad. Ja. Dan Sven en Thijs, die presenteerden voorheen op één samen op de vrijdagavond. Maar sinds begin dit jaar is dat niet meer het geval. De op één uitzending van vrijdag, de politieke vrijdag zoals het ook al wordt genoemd, die wordt gepresenteerd door Sven alleen. En ja, dat roept wel de vraag op wat er aan de hand is. Want er is niks over naar buiten toe gecommuniceerd. En ja, dat is toch wel wonderlijk. Want in het verleden werd er juist met een groot persbericht aangekondigd dat Sven en Thijs een duo zouden gaan vormen voor de politieke vrijdag. Dus stilletjes is dat ja niet meer het geval. Dus mensen vragen zich af, wat is daar precies aan de hand? Ik heb het even voorgelegd aan Thijs van der Brink. Hij zegt daarover het volgende. Hij zegt dat de politieke vrijdaguitzendingen van WNL en EO samen altijd maar tot eind 2023 zouden lopen. En dat daarna opnieuw naar de indeling gekeken zou worden. Nou, die is gemaakt. Er is een nieuwe indeling gekomen. Dat betekent dat WNL en EO om en om de maandag voor een rekening nemen. De dinsdag wordt gedaan door de EO. Woensdag Max, donderdag en vrijdag WNL. Dus hij zegt gewoon, er is een nieuwe indeling gemaakt en daar staan wij niet meer samen in het rooster. Om heel eerlijk te zijn, daar werd ik niet echt heel veel wijzer van. Want dat roept natuurlijk nog steeds de vraag op van, ja, maar waarom is die indeling dan niet zo gemaakt dat jullie samen presenteren? Maar ja, ik heb hem gevraagd van, ja, gaan jullie dan in de toekomst nog samen presenteren? Want ze hebben in het verleden bijvoorbeeld speciale uitzendingen op zaterdag samen gemaakt. Dat was bijvoorbeeld één toen er in Rusland groot nieuws was. En daarover zegt hij het volgende, ik citeer even letterlijk. Over andere uitzendingen samen zijn geen afspraken gemaakt. Dat kan maar zo weer gebeuren. Nou, ja. Hij haalt de optie open, maar op basis daarvan zou ik niet heel snel verwachten dat het gaat gebeuren. En nogmaals, de toon is vooral echt anders dan vorig jaar, toen zij toch met een jubelend persbericht werden gelanceerd als het nieuwe vrijdagduo van Op 1, die ook dus die speciale uitzending had gepresenteerd. Dus het enthousiasme voor dat duo lijkt wel minder te zijn geworden.
Ja, maar wat maken we hier nou van? Wat? Hoe vullen wij het in?
Ja, kijk, ik zie het zo. Het was een experiment, Sven en Thijs, op vrijdag. En het zijn natuurlijk twee van de meest ervaren en scherpe interviewers van de NPO die met elkaar samen aan de kop van de tafel zitten. Ik denk eerlijk gezegd gewoon dat het experiment niet is geslaagd. Het zijn mensen die ook wel een hele vergelijkbare stijl hebben. Ze zijn beide vrij dominant. En ik denk dat ze gewoon eigenlijk vonden dat ze te veel van hetzelfde waren, elkaar niet voldoende aanvulden en elkaar soms meer in de weg zaten. Ik begrijp dat ze dat niet naar buiten toe gaan communiceren. Hè? Dat doe je normaal gesproken niet. Je probeert er een beetje een positieve draai aan te geven. Maar dat lijkt mij als kijker van dat programma een zeer logische verklaring. En daarnaast, wat ook een factor hierbij kan zijn, is dat de vrijdaguitzendingen van na de zomer op het late talkshow tijdstip nog niet zijn vergeven. Dus BNNVARA doet de maandag tot en met donderdag. Ja. Welke omroep de vrijdaguitzending gaat maken is nog niet bekend. Daar is dus concurrentie tussen omroepen en wellicht hoopt WNL met Sven solo die avond te kapen. Misschien willen zij daar alvast op vooruit lopen.
Ik vind het sowieso wel interessant, want ik vroeg me altijd al af waarom dan die twee zwaargewichten de vrijdagavond doen. Want dat is toch niet misschien de avond dat je de meest politieke discussie wil hebben. Wil je zo op de valreep naar het weekend niet iets luchtigere talkshow zien?
Het heeft wel een traditie die langer teruggaat. Want Nova Politiek werd iets van 15 jaar geleden ook op vrijdagavond uitgezonden. Dat scoorde destijds volgens mij wel. Maar wat je zegt klopt in die zin dat de concurrentie op SBS Vandaag Insight, die heeft juist een luchtige uitzending op vrijdag met extra muziek. En ook de RTL Talkshow heeft een wat luchtigere uitzending. Dus het zou kunnen. Maar ik moet je heel erg zeggen, dit vind ik van die dogma's waardoor de tv-industrie altijd heel sterk beheerst wordt. Ik weet niet of het waar is. Ik denk dat eerlijk gezegd de kijker gewoon een goed programma wil. Of die politieke vrijdag echt goed genoeg is, dat daar twijfel ik ook wel een klein beetje aan. Zo sterk vond ik ze ook niet altijd. Niet altijd even spraakmakend, als ik er ook dat eraan mag toevoegen. Ik denk dat dat het grootste probleem is wat mij betreft.
Oké. Gaan we naar een heel ander onderwerp, want in deze podcast gaan we niet langer zwijgen over alles wat er wordt gezegd in de media over Theo Maassen.
Nee.
De VPRO doet dat naar jouw smaak te veel. Hè? Die zeggen daar niet zoveel over, want het is volgens mij inmiddels 1,5 week geleden Privé met een best schokkend artikel naar buiten kwam over Theo Maassen. Hij wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw Joyce een gebroken neus hebben geslagen nadat ze weigerde te stoppen met het doorzoeken van een computer voor aanwijzingen van vreemdgaan.
Ja, heftig.
Ja, de VPRO heeft wel gereageerd, maar ook weer niet inhoudelijk gereageerd. Zegt er eigenlijk niet zoveel over.
Nee, precies. En de VPRO is zijn werkgever. Hij heeft daar zomergasten gepresenteerd vorige zomer. En het lag in de lijn der verwachtingen dat hij dat deze zomer ook weer gaat doen. Ik vind die stilte echt heel erg opmerkelijk. Want de aantijgingen zijn natuurlijk echt heel erg zwaar. Huiselijk geweld vind ik wel een van de meest vreselijke dingen waarvan je beschuldigd kan worden. Dus het feit dat de VPRO daar volledig over zwijgt, vind ik opmerkelijk. Ik denk wat daarachter zit, is dat zij denken dit staat in een roddelblad en we hoeven het niet zo serieus te nemen als dat het bijvoorbeeld in, laten we zeggen, de NRC stond. Ja. Maar in dit geval vind ik dat niet terecht. Want als je gewoon het artikel geschreven is door journalist Frank Waals, als je dat gaat lezen, dan vallen mij twee dingen op die het anders maken dan misschien een standaard artikel in een roddelblad. En dat is het eerste, is dat de aantijging zonder enig voorbehoud gemaakt wordt. Dus in een roddelblad worden soms dingen gesuggereerd zonder dat ze echt expliciet gezegd worden.
Ja, dus aanhalingstekens, iemand zegt dat.
Ja. Precies, bijvoorbeeld. Ja. Nou, hier wordt er gewoon zonder voorbehoud gezegd, er is sprake van huiselijk geweld. Dat vind ik al behoorlijk opmerkelijk. En het tweede is, er wordt ook echt expliciet bewijs bijgehaald. Dus er is uitgebreide appwisseling van heel veel woorden in handen van de betreffende journalist. Daar wordt uitgeput om dit te staven. En daar is uiteindelijk nog in het tweede artikel erover een soort van bekentenis van Theo Maassen bijgekomen dat hij inderdaad een donkere kant heeft. Dus ik vind het bewijs ervoor ook echt wel serieus te nemen.
Ja, Rolf-Jan Duin die schreef wel een openhartige column hierover in het Parool. Want hij schrijft dat ruim 6 jaar geleden hij al benaderd werd met het verhaal. Maar hij constateerde toen dat er geen aangifte is gedaan. Dat de motieven om ermee naar buiten te komen, die waren wat onduidelijk. Hij zei het was een serieuze aantijging en dat heeft ook wel echt serieus bewijs nodig. En uiteindelijk concludeerde hij dat het een droevig, maar toch ook wel ingewikkeld verhaal was. Unfit to print. Ik sluit niet uit dat VPRO dit al wist. Want in de verklaring die ze naar buiten hebben gebracht, daar staat ook dat ze in het voorjaar van 2023 er al van op de hoogte zijn en dat er toen met direct betrokkenen is gesproken. Nou ja, ze zullen het hoe dan ook met Theo Maassen erover gehad hebben. Ja, betrokkenen, direct betrokkenen, dat suggereert voor mij dat ze ook wel met de vrouw van Theo Maassen hierover hebben gesproken. En stel nou, hè, dit is allemaal speculatie, maar stel nou dat die in een gesprek met VPRO heeft aangegeven van, nou, ofwel, het valt wel mee, ofwel, ik wil niet dat dit naar buiten komt, ofwel, ik wil niet dat dit Theo Maassen ervan weerhoudt om presentator te worden bij de VPRO. Jullie hebben mij zegen om door te gaan met de plannen voor zomergasten. Dan kan ik me voorstellen dat VPRO daar op dit moment ook een beetje mee worstelt. Hè? Van wat moeten we hier nu mee als er nog steeds geen aangifte is? Als de vrouw van Theo Maassen ons haar zegen zou hebben gegeven. Ja, wat doe je dan?
Ja, ik vind het lastige eraan dat als presentator van de zomergasten, zoals ook vorig jaar, heb je vaak discussies waar je een morele autoriteit voor nodig hebt. Hè? Dus hij heeft vorig jaar met bijvoorbeeld Khadija Ariep gesproken over de beschuldigingen aan haar adres over haar grensoverschrijdend gedrag. Het is extreem moeilijk om dat soort gesprekken te voeren als het publiek weet dat jij als interviewer je vrouw hebt geslagen. Dat is waarom je dus die morele autoriteit nodig hebt. Ik vind het eerlijk gezegd echt heel erg moeilijk om te zien hoe die met deze serieuze aantijgingen opnieuw dat programma kan presenteren en gesprekken over dit soort onderwerpen kan hebben met gasten. Je kunt niet mensen de maat nemen als je totaal geen morele autoriteit hebt. Dus ja, ik vind dat hartstikke lastig. En ja, jij zegt van misschien worstelt de VPRO mee. Nou, dat zou kunnen. Ik zit er niet bij de directie aan tafel natuurlijk. Maar Ik vind wel dat die stilte echt oorverdovend inmiddels is. En het zou ook kunnen zijn dat zij hebben besloten van wij sorteren voor op een terugkeer van Theo Maas als zomergastenpresentator. We kijken gewoon hoe het ervoor staat over een paar weken. Dan waait de storm wel over. We houden gewoon met z'n allen onze mond erover. Ja, nogmaals, dat zou ik echt heel erg vreemd vinden. Maar het gedrag van de VPRO zou ook daarop kunnen duiden.
Ik denk dat we de komende weken daar wel meer over gaan horen. Dat kan ik me eigenlijk niet anders voorstellen.
Ik kan me dat ook niet voorstellen. En ik kan me ook als laatste punt hierbij voorstellen dat andere sterren van de VPRO ook wel graag willen dat hun werkgever daar wat mee doet. Arjen Lubach is natuurlijk ook iemand die in zijn programma op humoristische toon iedereen de maat neemt. Ja, dan is het niet fijn als jouw eigen werkgever iemand in bescherming neemt. Die wordt beschuldigd op zeer geloofwaardige manier, om het maar zo te zeggen, van huiselijk geweld. Dus alle sterren van de VPRO zullen waarschijnlijk ook wel meer actie van hun werkgever op prijs stellen.
Iets heel anders, maar nu we het toch over sterren hebben. De reizende ster van SBS6 is zeker, Merel Ek. En volgens mij ben je ook wel fan van haar, toch?
Ik ben heel groot fan. Ik ontferm mij over haar carrière. Ik probeer gewoon een soort van positieve aandacht aan haar te geven om haar verder te helpen in haar carrière. Ik heb geen idee of ze het op prijs stelt, maar inderdaad, zij is mijn projectje van 2024.
Zij heeft je helemaal niet nodig. Dit is toch een beetje van wat stampen we hard, zei de muis tegen de olifant, Victor.
Maar ik ontferm mij toch over haar carrière, Lars. Ik ga het toch doen. Ze had een gesprek met directeur Frans Klein. Ik heb haar natuurlijk in december, een beetje opgehemeld in de podcast. Ik vond dat de uitzendingen die zij deed bij Vandaag Inside, waar zij te gast is aan de bar, ik vond dat ze dat echt hartstikke leuk deed. Ze heeft een gesprek gehad met Frans Klein. Ze heeft erover gesproken in de wandelgangen, de napraatrubriek van Vandaag Inside. En ze heeft ook aangegeven dat ze in dat gesprek met Frans Klein gesproken heeft over haar ambities om te presenteren. Ik heb wat suggesties over wat ze wel en wat ze niet moet doen. Een van de dingen die ze zegt, dat hoeft niet per se een talkshow te zijn. Dus ze zegt niet dat ze per se een talkshow wil. Ze zegt ook van misschien heb ik niet de vaardigheden daarvoor. Nou, mijn eerste advies aan Merel zou zijn, wat je ook doet, geen talkshow. Echt, het is extreem onverstandig om nu al direct een talkshow te gaan presenteren. En dat heeft te maken met het feit dat het afbreukrisico voor een talkshow echt super groot is. Hè? Dus een talkshow dat zit op het kruispunt tussen aan de ene kant media en aan de andere kant politiek. En dat zijn beide onderwerpen waarover mensen hele sterke meningen hebben. Dat betekent dat iedereen die in een talkshow zit, maar zeker de mensen die een talkshow presenteren, heel sterk worden beoordeeld. Ja. Dus als zij ineens een prominente talkshow gaat presenteren, dan gaat iedereen op elk minutieus detail letten. En vooral aan het begin van een carrière is dat gewoon onverstandig. Want ja, ze heeft tot nu toe alleen maar de politieke verslaggeving gedaan. Dat is niet dezelfde tak van sport als het presenteren van een talkshow. Je hebt andere vaardigheden daarvoor nodig. Dus je moet er nog even inkomen. Je moet nog allerlei dingen leren. Het is niet goed om een soort van stage te gaan doen op het hoogste podium wat je maar kan krijgen. Dat is niet de beste plek om dingen te gaan leren.
Oké, maar wat dan wel?
Mijn voorstel zou zijn, kijk, als ik Frans Klein was, dan zou ik Merel inzetten op een programma wat haar kwaliteiten tot uiting brengt. Dus een van de dingen die zij heel goed doet, is dat zij ook echt goed politici ter verantwoording roept. Hè? Ze is af en toe boos op mensen. Er zijn laatst ook weer zo'n filmpje dat Jasielkus haar niet te woord stond en dat zij daar woedend met haar microfoon stond te zwaaien. Nou, dat deed het hartstikke goed. Dat willen we zien als kijker. Hè? Een journalist die echt de machthebbers het vuur aan de schenen legt. Mijn voorstel zou zijn om een breekijzerachtig programma voor Merel te ontwikkelen. Breekijzer, Pieter Storms, in de jaren 90 was dat echt heel erg succesvol. Veel hoge kijkcijfers ook daarvoor. Ja. Laat Merel naar gewone mensen toe gaan die een probleem hebben dat de politiek kan oplossen, maar de politiek niet oplost. Ze doen het niet, maar ze kunnen het wel.
Een soort Tim Hofman.
Een beetje wel. Maar dan met politici dus. Hè? Want Tim Hofman gaat in zijn boos altijd naar allerlei mensen toe die een probleem hebben met een bedrijf of wat dan ook bijvoorbeeld. Maar inderdaad, ja. Dus je hebt een uitzending, laten we zeggen dat een uitzending een half uur is. De eerste helft van dat programma is dan dat zij praat met die gewone mensen over wat hun probleem is. En de tweede helft is dat zij vervolgens naar de politici toe gaat en ze achteraan rent om te zorgen dat dat probleem opgelost wordt. Dat ze daar toezeggingen krijgt, dat ze er achteraan gaat. En dat kan met politici in de Tweede Kamer zijn. Maar het kan ook heel leuk zijn met gemeenteraden. Hè? Als iemand een probleem heeft met een lokale gemeenteraad die traag is in het vaststellen van een bestemmingsplan. Nou, laat ze een keer naar de gemeenteraad van, de gemeente Eemsdelta gaan. En laat ze daar die mensen lastig vallen in de wandelgangen. Totdat ze toezeggen om dat bestemmingsplan zo snel mogelijk aan te passen. Ik denk dat het nog best een leuke tv is. En het zal misschien niet 1 miljoen kijkers trekken. Maar 500.000 of 600.000 kijkers zou best goed zijn. Dan heb je Peter Gillis-achtige cijfers. Dus dat is op zich best oké voor SBS6. Plus het is hele goede imagobuilding voor Merel. Okay. Waardoor ze op lange termijn best een talkshow zou kunnen presenteren.
Merel lost het op.
Ja, dat gaat de titel zijn.
Merel lost het op.
Goeie titel toch?
Ja, oké. Helder, ja. Straks gaan we kijken naar Persbreidel. En ja, of daar niet wel heel erg makkelijk aan voorbij wordt gegaan door bijvoorbeeld de hoofdredacteuren van grote kranten. Maar voordat we dat gaan doen, is het tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Een tune die, denk ik, heel erg herkenbaar is voor veel mensen. Want het is de tune van de soap die iedereen's oma keek in de jaren 90. The Bold and the Beautiful.
Of met zichzelf keken.
Nee. Het is de soap die je oma keek. Iedereen's oma keek The Bold and the Beautiful. Dat is ook mijn herinnering aan The Bold and the Beautiful.
Ja, weet ik niet. Ik heb het nooit gekeken. Mijn moeder keek nooit soaps. En mijn oma al helemaal niet. Dus ik herken dat niet.
Dat zouden we ook
maar
niet verwachten van jouw familie, Lars. Jouw familie kijkt allemaal naar hele prestigieuze programma's van de NPO. Dat zijn allemaal hele dure documentaires die ze kijken.
Die kijken naar Maestro op dit moment, Victor.
Nou, dat verbaast me niks. Klassieke muziek is een beetje jullie ding, toch?
Ja. En die serie over Willem van Oranje, die kijken ze nu, begreep ik.
Die kijk ik ook. Die is trouwens erg goed, inderdaad. Ja, die kan ik zeer aanbevelen. Maar goed, The Bold and the Beautiful. En het is, ja, weet je wat het is? Ik heb zelf die soap eigenlijk niet zo heel veel gezien. Hoewel de karakters al wel 1000 jaar erin zitten. Dus ik heb wel het idee dat ik alle karakters ken. Rich Forrester en Taylor. Hè. Gaat die voor Taylor of gaat die voor Brooke? Dat is echt 30 jaar lang de verhaallijn geweest. Maar het is een geweldige tune, omdat er een saxofoon-melodietje in zit wat direct herkenbaar is. Het heeft ook een naam, de tune. Het heet High Upon This Love. En er is ooit in de Verenigde Staten een gezongen versie gebruikt als eindlieder die door Dionne Warwick werd gezongen. Maar dit is de instrumentale versie die iedereen herkent. The Bold and the Beautiful.
Ja, herkenbaar.
Er wordt in een iets gewijzigde vorm nog steeds gebruikt. De melodie en de saxofoon, die zitten er nog steeds in. Het is echt legendarisch. Oké, goed. Tot zover de tune van de week. Laten we dan gaan naar de zaak die jou, Lars, al een aantal weken bezighoudt. Royce en Galit versus DPG Media. Dit is volgens mij deal 5. En er zijn veel ontwikkelingen in de zaak die ook enorme gevolgen lijkt te hebben voor de persvrijheid in Nederland. Waar wil jij het vandaag precies over gaan hebben, Lars?
Ja, er zijn 3 dingen waar ik het vandaag over wil hebben. Maar laten we beginnen met de eerste. En dat is dat heel veel mensen zich niet lijken te realiseren hoe ernstig deze zaak is.
Dat merk jij in gesprekken die je hierover hebt met mensen.
Ja, maar ik zag het bijvoorbeeld ook met Hanneke Groenteman. Die toch wel kinderlijk naïeve opmerkingen maakte over deze zaak. Ik dacht, laten we nou eens heel rustig en feitelijk afpellen wat er nu echt aan de hand is hier. Het tweede AD-artikel, en dat is dus het artikel dat voorlopig nog niet gepubliceerd mag worden, dat gaat primair over Galit.
Kort geding.
Ja, precies. Dat gaat primair over Galit Kazem, maar ook over Ridouan Taghi. Dat bevestigde de doorgaans toch goed ingevoerde misdaadverslaggever John van Heuvel in de Telegraaf. En hij schreef in dat artikel ook dat dit artikel mogelijk een nieuw licht werpt op de zaak waarmee Galit Kazem in 2020 in opspraak kwam. En even om de geheugens op te frissen, waar draaide die zaak om? Nou, in mei 2020 publiceerde het Algemeen Dagblad dat het OM en de politie vermoeden dat Galit Kazem informatie uit een lopend politieonderzoek heeft gelekt aan de organisatie van Ridouan Taghi. En dat was op een moment dat de verdachte in alle beperkingen zat en nadrukkelijk geen toegang mocht hebben tot deze informatie. Dat werd onderzocht door de Amsterdamse deken. Die constateerde dat los van het PGP-bericht dat we nu een paar keer volgens mij besproken hebben in de podcast, ja, dat er onvoldoende aanvullend bewijs was. Punt is wel, informatielekken lijkt best onschuldig. Hè? Politici doen het doorlopend, ze lekken nieuwe plannen, miljoenennota's. Ze lekken alles wat los en vast zit om zichzelf maar in een positief daglicht te zetten of juist een concurrent te beschadigen.
Ja, ja, en dit is natuurlijk wel een criminele organisatie, dus dat is wel ietsje heftiger.
Nee, ja, precies. En daarmee is het dus echt onvergelijkbaar. Hè? Want op het moment dat je uiterst gevoelige informatie... Dat dacht ik wel, zeg mijn horloge.
Ja, maar Siri is actief weer op de achtergrond.
Maar op het moment dat je uiterst gevoelige informatie lekt aan een niets ontziende criminele bende, dan heb je gewoon de gevolgen niet meer in de hand. En volgens het OM waren die gevolgen bij deze zaak ook enorm. Hè? Want het OM schrijft dat het lekken van deze informatie uiteindelijk leidde tot de dood van een onschuldige medewerker van een spyshop. Ja, het gaat hier om Ronald Bakker. De zaak is destijds heel veel in het nieuws geweest en zijn vrouw en kinderen bleven ontredderd achter. En het OM linkt deze zaak dus direct aan het broertje van Moussa die informatie uit een lopend politieonderzoek zou hebben doorgespeeld.
Dat is natuurlijk de reden waarom lekken aan een criminele organisatie van vertrouwelijke informatie zo'n ontzettend groot probleem is. Want met die informatie wordt wat gedaan wat vreselijke consequenties zou kunnen hebben.
Precies. En we weten, even voor alle duidelijkheid, we weten nog steeds niet wie die informatie heeft doorgespeeld. Hè? Maar dankzij John van der Heuvel weten we wel dat een nog te publiceren AD-artikel mogelijk aanvullende informatie over deze zaak biedt. En dan denk ik, misschien is het dan nog net iets te vroeg om Galit Kazem bij voorbaat heilig te verklaren. Zoals Hanneke Groenteman dat deed. Hij is een schat, hij is een lieverd, we missen hem gewoon. Ja, dan denk ik, in deze specifieke zaak zijn er meer mensen die iemand moeten missen. Laten we de verschillende onderzoeken en de verdere publicaties van het AD even afwachten voordat we deze zaak bagatelliseren met platitudes als hoge bomen vangen veel wind.
Precies, ja. En een ander iets is dat wat mij ook opviel deze week, is dat door allerlei outlets die onder DPG Media vallen, er heel terughoudend wordt gesproken over alles wat ook maar een klein beetje te maken heeft met deze zaak. Zelfs als het over de talkshow Sophie en Jeroen gaat, wordt er terughoudend over gesproken. Dat geeft wel aan dat dit vonnis in dit kort geding echt een enorme reikwijdte heeft en ook verregaande consequenties heeft.
Ja, nou, het wordt ook wel het chilling effect genoemd, hè, van zo'n vonnis. Het chilling effect waardoor media nauwelijks nog iets durven te zeggen over deze zaak uit angst voor juridische stappen, omdat ze bang zijn voor gigantische dwangsommen, waardoor journalisten zich nu genoodzaakt zien tot zelfcensuur en de persvrijheid echt in het geding is. En twee dingen vind ik daar interessant bij. Kijk, allereerst kwam deze week naar buiten dat dit vonnis echt alle titels van DPG Media melkorft. Ja. Want ja, het is al best bizar om één krant met een grotendeels geheim vonnis het zwijgen op te leggen. Sinds deze week weten we dus dat het gaat om alle titels. Dan heb je het dus over bijna de helft van alle media in Nederland. De Volkskrant, de Trouw, het Parool, Nu.nl, de Libelle, Q Music, zelfs de Donald Duck. En dan heb je nog buitenlandse media, VTM, De Morgen, Berlingske Tidende in Denemarken, straks RTL Nieuws. Ja. En hoe weten we dat? We weten dat door een kader dat stond bij een artikel op nu.nl. Want de hoofdredactie gaf daarin aan dat het terughoudender zou berichten, zelfs over zo'n programma Sophie en Jeroen, omdat onduidelijk is of het vonnis alleen van toepassing is op het AD of op alle titels van DPG Media. Ook de reactiemogelijkheid onder bepaalde artikelen was ineens gesloten.
Klopt het, ja.
Nu.nl kreeg daar online wat kritiek op dat bericht. Ja, ik vond het zelf juist prijzenswaardig dat Nu.nl als enige DPG-publicatie transparant was hierover naar de lezer. Maar kijk, dat heel DPG Media nu aan zelfcensuur doet, dat laat ook wel zien hoe hoog de dwangsommen zijn. Hè? Want ja, we hebben het hier over een bedrijf met een omzet van bijna 2 miljard euro. Ja, dan ga je niet zomaar heel voorzichtig zijn. Dan moeten die dwangsommen echt heel erg hoog zijn. En wat uit een artikel van NRC Handelsblad blijkt, is dat het vooral ook een waarschijnlijk warrig vonnis is. Want ja, kennelijk is verregaande persbreidel voor deze rechter niet belangrijk genoeg om het heel secuur op te schrijven. Misschien was het niet eens de bedoeling om heel DPG Media te melkorven. Maar ja, het wordt dan kennelijk door partijen toch wel zo opgevat. En ja, ik vind dat zelf echt bizar. Dat is toch een fundamenteel recht van alle partijen in een juridische uitspraak dat op zijn minst duidelijk is wat nou precies is besloten. Het gevolg is nu wel dat alle titels van DPG Media niet meer vrijuit kunnen spreken.
Er loopt een turbo-spoedappel, zoals dat geloof ik heet, toch?
Dat is echt een officiële naam, ja. Ik dacht dat, ja, dat iemand dat gewoon als grap had, een turbo-spoedappel. Maar dat is echt hoe het heet.
Ja, ja. Nou, 13 februari dient het en dan zal eventjes later de uitslag dienen. Dus dan horen we dat inderdaad, ja.
Ja. Maar het punt is, we hadden net dus dat die beperkingen, die zijn echt heel breed. Hè? Want alle titels van DPG Media, die voelen zich daaraan gehouden. Kijk, ook de mate waarin dit vonnis ingrijpt is ongekend. Want vorige week lieten we al horen dat de AD-auteurs niet eens meer durven te spreken over het eerste artikel dat dus al gepubliceerd is. Inmiddels weten we meer. Want zelfs als je niet precies mag weten wat er in het vonnis staat, het is geheim, kom je met deductie een heel eind. Want toen Sophie Hilbrand op tv huilend zei dat ze haar maatje Galit zo miste, was dat nieuws. Veel media die schreven erover. En wat ik heb gedaan is, ik heb de artikelen van titels van DPG Media nou eens vergeleken met die van andere kanten. Mm-hmm. En het meest treffend was daarbij een vergelijking tussen het artikel hierover van het AD, DPG Media, en de Telegraaf, Mediahuis. Ik heb ze gewoon naast elkaar gelegd, regel voor regel, woord voor woord, ze vergeleken. Wat durven ze wel te zeggen en wat niet? En het verschil tussen die artikelen is gigantisch. Ik zal een link naar beide artikelen in de show notes zetten. De Telegraaf beschrijft expliciet waar het eerste AD-artikel over gaat. Benoemt de opnames. Het AD blijft daar totaal weg. Ook al had Sophie het op televisie dus echt expliciet over dat artikel van het AD. Ze durven het woord opnames niet eens in de mond te nemen. En datzelfde zie je bij het artikel op nu.nl. Niets over het feit dat Galit Kazem in verband wordt gebracht met omkoping. Op metronieuws.nl van Mediahuis zie je dat juist wel. Ja. En je kunt eigenlijk geen andere conclusie trekken dan dat niemand bij DPG Media nog publiekelijk kan refereren aan de opnames die in het AD stonden. Opnames die werden besproken in een artikel dat al in de krant stond. Jij en ik mogen het erover hebben. Henk en Ingrid mogen het erover hebben. Maar journalisten van DPG Media dus niet, zonder dat ze daarmee een exorbitante dwangsom riskeren. Dat verklaart ook waarom Jelle Tieleman in podcast De Nieuwe Willem geen vragen over het eerste artikel durft te beantwoorden. Want zelfs als hij het artikel ter plekke had voorgelezen, het artikel dat al gepubliceerd is, dan was hij waarschijnlijk de Sjaak geweest.
Maar dat is echt bizar. En dat betekent dus ook dat als wij een podcast waren die vielen onder het imperium van DPG, dan zouden wij deze analyse, die jij dus nu brengt, maar ook die je de afgelopen weken hebt gebracht, niet kunnen brengen.
Nee, zeker niet. Nee, dus alles wat wij nu in deze podcast zeggen, dat hadden we waarschijnlijk niet kunnen zeggen als wij onderdeel waren geweest van DPG Media.
Ja, het gaat echt heel erg ver inderdaad, ja. En dan is wel natuurlijk de vraag, waarom is daar niet meer ophef over? Want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn die werken bij DPG Media, die denken bij zichzelf, dit is toch echt wel bizar.
Ja, ik verwonder me daar ook over. Met name over bijvoorbeeld uitspraken van Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Ik dacht bij mezelf wel, met zulke hoofdredacteuren heeft de persvrijheid geen vijanden nodig.
En even voor de goede orde, Lars, jij kent Pieter Klok toch vrij goed.
Ja, ik mag hem graag. Maar daarom doet dit blok toch echt extra pijn. Want kijk, op donderdag verscheen in NRC de bevestiging dat alle publicaties van DPG Media in elk geval aan zelfcensuur doen totdat het Hof uitspraak doet. En twee hoofdredacteuren komen aan bod. Lindsay Mossink van nu.nl en Pieter Klok van de Volkskrant. En zij bevestigen beide de zelfcensuur. Maar wat ze achterwege laten is een kwalificatie hierover, een waardeoordeel. Ze doen net alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat hun mediaredacteuren niet eens meer vrijuit kunnen schrijven over een huilende Sophie Hilbrand. Een fact of life, of zoals het kabinet het zou noemen, een nieuwe werkelijkheid. En ik denk, hier gaat echt een enorme precedentwerking vanuit. Een geheim vonnis waarmee op niet te verifiëren gronden ongekende persbreidel wordt opgelegd. Iedereen staat erbij, kijkt ernaar. Waar blijven de hoofdredactionele commentaren over dit vonnis? Wanneer trekken journalisten massaal aan de bel? Waar blijft sowieso de maatschappelijke ophef? Want vorig jaar was er één Groningse rechter die één rechtbank tekenaar verbiedt om de verdachte herkenbaar te tekenen. Direct zat Telegraafjournalist Saskia Belleman een kwartier lang bij Op1. Maar als een rechter het halve medialandschap melkkorft, dan wordt er bij de talkshows van de publieke omroep niet eens over gesproken. Dat is toch wel gek. Maar Pieter Klok, en zo kom ik bij hem, die ging in dit artikel in NRC nog een stap verder. Hij suggereert eigenlijk dat hij het allemaal niet zo erg vindt. Want hij zegt, We zijn terughoudender, maar we hadden toch geen plannen om over deze zaak te publiceren. En dan denk ik toch even, ja. Hè? Je hebt hier een prominente tv-presentator die in verband wordt gebracht met zaken waar een jarenlange celstraf voor staat. Combineer dat met ongekende persbreidel en een geheim vonnis met geheime argumenten. Als je alles wat binnen het Hilversums rondgaat over het tweede AD-artikel mag geloven, dan komen daarin twee Volkskrant-artikelen prominent aan bod. Nou, dat moet Pieter Klok inmiddels ook weten. Je zou zeggen, als je eigen krant mogelijk desinformatie heeft verspreid, dan ligt hier een extra verantwoordelijkheid voor jou om hier in te duiken.
Ja, maar verkeerde informatie heeft, desinformatie heeft weer een andere lading. Het is geen propaganda geweest, het is misschien achteraf verkeerd.
Maar ja, dan zegt hij, we waren het toch niet van plan om over deze zaak te publiceren. Even los van dus die opmerkelijke journalistieke antenne. Dat is toch een beetje als iemand die zegt dat privacy niet belangrijk is. Ja, want ik heb toch niets te verbergen. Kennelijk is dit een hoofdredacteur die zich pas zorgen maakt over de inperking van de persvrijheid als je zelf al van plan was om daarover te publiceren, voor zover je bij nieuws ooit vooraf met enige zekerheid kunt inschatten. Ja. Of dat ooit wel relevant is om dat te doen. Dat is volgens mij niet hoe fundamentele grondrechten werken. Ik was toch niet van plan om deze keer naar de stembus te gaan, dus het is niet zo erg dat mijn stemrecht is afgepakt.
Eén punt van tegenwerping. Het kan ook zijn dat zij de rechter vertrouwen dat hij een goed oordeel heeft, tot een goed oordeel is gekomen. Want een van de dingen die natuurlijk gebeurt in die Marengo-zaak is dat er twee mensen zijn vermoord. Dus dat is die advocaat Dirk Wiersum en dat is natuurlijk Peter R. de Vries. Dus als Royce de Vries zegt, mijn leven staat op het spel, en misschien heeft hij dat op een geloofwaardige manier kunnen onderbouwen, dat weten wij uiteraard niet, maar misschien vertrouwt Pieter Klok en andere mensen erop dat de rechter daar tot een goed oordeel is gekomen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je zegt in zo'n situatie, er zijn hele erge dingen gebeurd in het verleden. Better safe than sorry.
Ja, en ik snap die redenering. Tegelijkertijd denk ik dat je als journalistiek toch net iets kritischer moet zijn. Want dit is eigenlijk ook een beetje de redenering die Pieter Klok destijds had over de autoriteiten en het coronabeleid. Hè? Van dit is een van de ergste crisis ooit. De regering zal het wel goed weten. Laten we als journalisten niet al te veel kritische geluiden aan het woord laten.
Dus zeg je dan dat hij te gezagsgetrouw is? Dat hij te makkelijk het gezag volgt?
Ik denk dat hier echt wel heel veel dingen zijn die je echt wel ook als journalist kunt uitzoeken. Misschien als ik een paar vragen kan noemen waarvan ik denk van, daar kan je best als krant induiken. Nou, bijvoorbeeld, is de veiligheid van Royce de Vries werkelijk in het geding? Of is dat vooral een gelegenheidsargument? Want als de veiligheid in het geding is, door alle publicaties op basis van de geheime opname, ongeacht wat de insteek, de onderbouwing, et cetera is, hoe komt dat dan? Op basis waarvan is dat vastgesteld? Is op basis van de nog te publiceren AD-artikelen bijvoorbeeld een nieuwe dreigingsanalyse gemaakt door het stelsel bewaken en beveiligen? Heeft dat geleid tot een andere uitkomst? De Amsterdamse deken lijkt te impliceren dat het per definitie gaat om geheimhoudersgesprekken. Is dat wel zo? Hoe kan de deken weten dat dat voor alle opname geldt? Zelfs als het allemaal geheimhoudersgesprekken zijn, weegt dat altijd zwaarder dan ieder maatschappelijk belang? Ging het bij de zaken die Galit Kazem in de opname van het eerste AD-artikel beschrijft om een incident? Of is dit vaker gebeurd? Kloppen de zaken die hij publiekelijk heeft verklaard over zijn relatie tot Ridouan Taghi? Dat zijn al aanzienlijk meer vragen dan we hier in deze podcast kunnen behandelen. Maar dat zijn wel typisch de vragen waarvan ik denk, daar zou je misschien juist als krant wel wat meer redacteuren voor vrij mogen maken om daar eens goed in te duiken. Want ik weet één ding zeker. Kijk, als je je zo gemakkelijk neerlegt bij zulke vergaande persbreiden op basis van geheime argumenten, dan moet je ook niet gek opkijken als dat in de toekomst nog veel vaker gaat gebeuren.
Jouw oproep is in ieder geval duidelijk. Jij zegt, ze moeten er veel meer waarde aan hechten. Ze moeten veel meer van zich laten horen. We zullen maar zeggen, het is een beetje een cliché, maar we blijven het volgen. Dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent. De vraag van deze week die komt van Yadi.
En die zegt, mij valt op dat sommige talkshows gasten aankondigen als expert of deskundige. Ik vind dat ergens heel raar. Koningshuis expert, diplomatie deskundige. Waarom niet gewoon een beroep? Want dat impliceert toch expertise of deskundigheid. Ik ben zelf bijvoorbeeld docent, maar men zou mij ook niet aankondigen als onderwijsdeskundige of onderwijsexpert. En zo heeft Goedemorgen Nederland van WNL op zondag regelmatig Robert van der Roer te gast, een diplomatie-deskundige. Maar zijn LinkedIn-profiel laat echter zien dat hij vooral journalist is. Sterker nog, als ik het goed lees, heeft hij alleen maar de middelbare school gedaan en is hij daarna meteen gaan werken. Kortom, waarom zou je iemand aanduiden als expert of deskundige? Wanneer ben je dat? En waarom niet gewoon het beroep noemen?
Ja, ik vind het een interessante vraag, want het is echt wel een trend dat je steeds vaker ziet dat iemand gewoon maar een deskundige wordt genoemd op een bepaald vlak. En dat die echte titels die mensen hebben achterwege worden gelaten. Ik denk dat er twee redenen voor zijn. Veel mensen die in een talkshow zien, meer dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden, die zijn gewoon journalist. En ook niet bepaald gespecialiseerd in het terrein waarop ze spreken in die talkshow. Dus een van de dingen die mij opviel de afgelopen weken, Simone Tucker aan verschillende talkshows, talkshowtafel zat om te praten over voorverkiezingen in de Verenigde Staten. En ze werkt als verslaggever voor de NOS, maar het is niet zo dat zij een Amerika-correspondent is van de NOS. Dat is heel kort wel even geweest en ze heeft in het verleden ook wel veel met de Verenigde Staten gedaan. Maar haar functietitel is gewoon NOS-verslaggever en gewoon algemeen verslaggever. Dus ja, dan noemen ze zo iemand maar een Amerika-deskundige, omdat de echte titel die ze heeft eigenlijk niet zoveel zegt over het onderwerp waarover ze praat. Dat is één reden waarom talkshows het vaak doen. Ik denk de tweede reden die ik kan bedenken is dat heel veel mensen functietitels of beroepen hebben die niet meteen duidelijk maken waarom ze aan die talkshow tafel zitten. Barbara Baarsma was een voorbeeld. Zij was op een gegeven moment CEO Rabo Carbon Bank. Maar ze zat in talkshows om te praten eigenlijk als economiedeskundige. Ze was overigens ook hoogleraar, dus dat is hoe ze vaak werd aangeduid. Maar CEO Rabo Carbon Bank is niet per se een hele logische manier om iemand te noemen. Dus dan maken ze er normaal gesproken maar iets van als in dat is gewoon een economiedeskundige. Overigens denk ik bij de vraag die gesteld wordt van bij een docent, daar zouden ze wel weer waarschijnlijk iemand een docent noemen en geen onderwijsdeskundige. Omdat een docent een beroep is wat we allemaal kennen. En als je dan daar zit om over het onderwijs te praten, ja, het juist wel heel veel geloofwaardigheid geeft om zelf docent te zijn.
Ja, ik denk dat een hoop mensen geen idee hebben wat een CEO doet van de Rabo Carbon Bank.
Dat denk ik ook niet. Ja. Nee, het zegt niks over je deskundigheid inderdaad, nee.
Ja. Ik denk wel dat het soms goed zou zijn dan om beide te vermelden. We hebben natuurlijk afgelopen jaar een keer een item gehad over Marion Olvers.
Zeker.
Die en een eigen bedrijf had, maar ook iets weet over een bepaald onderwerp. Ja, benoem dat beide. Ik kan me ook voorstellen dat als Barbara Baarsma maar iets zegt over banken, dan zou ik eigenlijk wel willen weten dat zij ook bij een Carbon Bank van Rabobank werkt. Dus misschien beide zou wel beter zijn.
Ik denk het ook inderdaad, ja. Ja, ik denk dat talkshows het eigenlijk in de kern doen omdat het soms gewoon duidelijker is waarom iemand daar aan tafel zit. Maar ik denk zeker in het geval dat iemand praat waarbij er commerciële belangen zijn, dan is het wel verstandig om dat te doen. Marianne Olvers zat overigens deze week, onze oude vriendin natuurlijk, hè? Vriendin van de show, laten we maar zeggen. Maar die zat bij Umberto aan tafel om te praten over het onderzoek bij de NPO van Van Rijn. En daar werd ze in eerste instantie aangekondigd als hoogleraar. En later in haar ondertitel stond wel dat ze ook zelf een bedrijf heeft op dat vlak. Wellicht heeft ze geleerd van onze eerdere kritiek daarover.
Ja. Of de talkshows hebben daarvan geleerd.
Ja.
Ja. Ik denk overigens ook dat het talkshows soms wat meer geloofwaardigheid geeft. Hè? Want kijk, als je 100% eerlijk zou zijn, dan zou je gewoon als talkshow moeten zeggen van, ja, we hebben gewoon iemand met een vlotte babbel uitgenodigd die aardige anekdotes over dit onderwerp kan vertellen. En uit een minutenanalyse blijkt dat de kijker graag luistert.
Ja.
Ja. Dan is het misschien beter om gewoon te zeggen van, nee, we hebben een expert uitgenodigd. Want bij ons zie je echt de mensen die er het meest van afweten. Want die mensen hebben wij als talkshow voor jou geregeld.
Dat denk ik inderdaad ook, ja. Dankjewel voor je vraag. Vraag het Vic en Lars. gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.